In de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs waren wij, waar wij de laatste keren hebben stilgestaan bij de inzameling voor de arme christenen in Jeruzalem. Hoofdstukken 8 en feitelijk ook hoofdstuk 9. Van hoofdstuk 9 heb ik helaas geen opnamen. Ik weet niet wat er misgegaan is. Maar ik kom er ook niet op terug, want ja, het is een wat lang verhaal. Waarin dan toch gewezen wordt in hoofdstuk 8 en 9 op de verantwoordelijkheid van gelovigen in het algemeen. Ook verantwoordelijkheid voor elkaar, zelfs tot bepaalde hoogte althans in materieel opzicht. Boven hoofdstuk 10 van 2 Korinthe staat: Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag. Maar ja, daar had net zo goed boven kunnen staan Paulus' frustraties. Want daar gaat het over. Nou ja, dit is vertaald geworden en van koppen voorzien in wanneer het maar was, 16 zoveel. Dat is in de dagen van de reformatie en eigenlijk de contra-reformatie. En daar ging het om het gezag van de kerk. En of het gezag berust bij de paus in Rome of ergens anders. Misschien bij iemand in Genève of waar het maar was dan ook alweer. Dat soort dingen. Of in Dordrecht. Hè? Zitten wij in Nederland nog aan vast, hè? Aan de Dordtse leerregels. Met DT en SCH. Maar goed. Met de Dordtse leerregels. Het gaat om het gezag, weet u wel. En nou ja, goed. En daar gaat het in wezen in onze dagen nog steeds om. Want als we het hebben over geestelijke leiders en dat soort dingen meer, dan gaat het nog steeds, leiderschap, weet u wel, dan gaat het nog steeds over datzelfde gezag. Of wie heeft de macht? En het zijn wereldse, volstrekt wereldse aangelegenheden. Is het dan niet nuttig? Ja, in de wereld waarschijnlijk wel. En een groot deel van de ellende in de wereld komt voort uit de strijd om de macht. Moet er dan niet iemand de macht hebben? Ja, dat wel. Wie dan? Nou, ben ik gauw mee klaar. Er is er maar één die er recht op heeft. Naar de hoogste maatstaven. En die grijpt de macht niet. Die wacht daarmee. Ja, wij vinden het onverstandig, wij mensen. Want zo wordt het helemaal een chaos. Maar ja, wij mensen hebben dat erna gemaakt, naar het schijn. Dus, want dat staat allemaal in de Bijbel. En hij wacht er dus een poosje mee. En daarna komt hij alsnog. Hè. En dat, wat betreft dat apostolisch gezag. Ja, je kunt het woord gezag natuurlijk verzwakken door dat woord apostolisch uit te leggen. En dan kom je er wel weer een beetje uit. Want het is natuurlijk toch zo dat de apostel Paulus, het is niet maar zoals in onze dagen iemand aan wie de woorden God zijn toevertrouwd, in die zin dat hij de verantwoordelijkheid heeft om die woorden Gods ook te prediken. Want wij in onze dagen hebben dat woord van God gewoon zwart op wit. Dankzij de Statenvertaling die op initiatief van enige Dordtenaren dan toch tot stand gekomen is, heb ik er ook iets positiefs over gezegd, toch? Ja, waarvoor vriendelijk dank. Maar Paulus, maar ook de 12, en nog een paar anderen trouwens ook, waren apostelen wellicht, maar zij waren, als ze al apostelen waren, waren ze ook profeten. Dat wil zeggen, zij ontvingen op een of andere wijze van Gods wegen rechtstreeks opdrachten. Zij werden van Gods wegen rechtstreeks gebruikt. Ik ben nog altijd van mening dat iemand, ik weet niet of ik er ooit over nagedacht heb, maar dat iemand als Petrus, die was een apostel, die heeft dus ook apostolisch gezag, maar hoe kan het dan dat Paulus hem ze uitgemeten heeft, zal ik maar zeggen. Zijn mantel heeft uitgemeten, zeg maar. Zoiets was het, hè. Zoals beschreven in ieder geval in Galaten, wat het maar was, 2. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat iemand als Petrus van Gods wegen gewoon gebruikt werd. Zoals Petrus ook van Gods wegen gebruikt werd, ben ik absoluut van overtuigd. Toen hij de Heer Jezus verriet in die beroemde nacht. Want daarmee werd hij een type, en zo verging het sommige profeten, werd hij de uitbeelding van diegene uit het Joodse volk die weliswaar de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, verwierpen, maar de opgewekte Jezus Christus aanvaarden, of aannamen, net wat u wilt. Die begrijpt u toch, hè? En daarmee was je de eerste van die duizenden die genoemd worden in Handelingen 2 alleen al, uit Jeruzalem, waar Petrus tegen zei, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En daarna zei hij tot hem, en bekeert u, en laat u zonden afwassen, en wat het maar was allemaal. En zo is dat gegaan natuurlijk. Hè? In tegenstelling tot iemand als Judas, die van Gods wegen gebruikt werd, of dacht u dat de Heer Jezus een verkeerde gekozen had? Die van Gods wegen gebruikt werd als uitbeelding van heel het Joodse volk, als zodanig, dat als volk de Messias verwierp en dat als volk dan ook kwam onder het oordeel Gods. Nee, en van Gods wegen sindsdien als dood beschouwd wordt. Is het antisemitisch? Weet ik niet. Het is in ieder geval de waarheid. Verder verdiep ik me daar maar niet in. En ik denk dat Petrus gebruikt werd, die bij gelegenheid, weet u nog, in Antiochië, bij gelegenheid dan toch weer overging tot het kosjere eten, tot Joodse rieten en dat soort dingen meer. En toen kreeg hij ze uitgemeten van Paulus. In publiek staat er. Ging Petrus toen in de fout? Maar ja, ik denk dat het inderdaad van Gods wegen op een of andere wijze, nou ja, in ieder geval gebruikt is geworden. Ik moet voorzichtig zijn met de dingen die ik dan zeg. Nee, ik denk dat voor de gelegenheid de kracht en leiding van de geest ontbrak, waardoor hij in de fout ging. Maar dat was de bedoeling dus ook. En hij is daarmee een treffende illustratie van de gelovigen uit de Joden in de loop der eeuwen, die altijd de neiging gehad hebben zich terug te plaatsen onder de wet tot vandaag. Onder het motto terug naar de Joodse wortels van het evangelie, enzovoorts. Nou ja, ik zeg daar liever niet meer over, want dan is het net alsof ik ergens tegenin sta te praten of wat dan ook. Of zo nodig iets bestrijden moet, dan moet ik helemaal niet. Ik moet u er alleen nog wijzen dat dat de verkeerde richting is. En zeggen dat het zo niet werkt. Integendeel, wij zouden ons laten onderwijzen door de Heer zelf die zich geopenbaard heeft, met name ook en in laatste instantie in hoge mate door de apostel Paulus, van wie wij trouwens ook veruit de meeste brieven hebben in de Bijbel, enzovoorts. En die heeft dus het laatste woord gewoon. Alleen zijn probleem is dat hij dat woord niet kwijt kan. En laat ik het zo zeggen, daar heb ik dus alle begrip voor, dat dat zo is. Hij kan dat woord niet kwijt. Daar zitten de mensen hier niet op. Nou, ik bedoel niet hier, maar dit is historisch. Het was in Lelystad. Nee, in... Was het in Lelystad? Ja, het was in Lelystad. Hier zitten de mensen niet op te wachten, kreeg de prediker van dat moment op een schermpje voor hem te zien. Want ja, de hele bijeenkomst wordt natuurlijk geredigeerd vanuit de regiekamer, weet u wel. Dus dan krijgt hij een boodschap op zijn scherm. U heeft nog 10 minuten. U heeft nog 5 minuten. Ja, hier zitten de mensen die op te wachten stonden toen op. Ik weet niet meer wie het was. Een van de Eendenburg. Ik geloof Peter, ja. Die daar.
Nee, het zat schermers achter. Hij zat achter. zag het niet, maar de andere zagen...
Nou ja, zoiets, jong. Hoe dat maar was, maar het gaat maar om het idee dat zeker degene die wordt beïnvloed wordt door iemand die ergens achter de schermen stiekem ergens iets zit aan touwtjes zit te trekken. Hè? Nou ja, goed. Zodat de predikant een marionet wordt en dat... is goed christelijk gebruik. Ja, nou goed, laat maar zitten. Nee, niet goed, maar het is oud-christelijk gebruik. Dat weet u toch? Ik heb in de loop der tijd dikwijls predikanten gesproken die zeiden... ja, maar dat kan ik in onze kerk niet vertellen. Dan moet ik meteen op het matje komen bij de kerkenraad. Ik heb er ook een gekend die zei... ja, ik dat doe, dan ben ik mijn pensioen kwijt. Hè? Nou ja. Ik heb er ook een gekend, zodra die met emeritaat ging, heeft hij zich laten dopen. In de Jordaan. Nee, serieus. Ja, en voordat het zo over is, ja, dan zijn het die touwtjes, zijn het die afwegingen, enzovoorts. Hè. Omdat men dan toch kennelijk in de wereld leeft. Dat is toch gewoon de wereld. Nou goed. Maar dat is voor Paulus dus problematisch, want waar we het over hebben, en dat lees ik u zo, is natuurlijk dat die Corinthiërs naar Paulus niet wilden luisteren. Ze wilden zijn boodschap niet en zochten dus allerlei argumenten om inderdaad niet naar hen te hoeven luisteren. Nou goed. Dus ik ga nu gewoon de draad opnemen in 2 Corinthië 10. Daar staat voorts ik, Paulus... Let op, voorts, we gaan nu verder, hè. Na de uitgebreide aankondiging van de collecte. Voorts, ik, Paulus, zelf. Dat is drie keer. Toch? Ik, Paulus, zelf. Bid u. Met andere woorden, let op wie hier aan het woord is. En wie spreekt? Ik, Paulus, zelf, bid u. Door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus... die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u. En dan komt er een van die moeilijke zinnen die je alleen maar in de Korinthebrieven kunt aantreffen. Namelijk, ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmee ik geacht word stoutelijk gehandeld hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden. En dan zegt u, kan je dat niet op toon voorlezen? En dan zeg ik, ja, dat heb ik net gedaan. Ik bedoel, wat voor toon had u gehad willen hebben? Het is net zoiets als in 2 Korinthe 1, als de apostel het heeft over die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Enzovoort. Nee, dat was zo stuk 1, wat het maar was, vers 4 of 5 of zoiets. Van die moeilijke zinnen waaruit je dan toch zou moeten proeven dat de apostel moeite, niet moeite doet, maar moeite heeft om zich uit te drukken. Wat begrijpen die Corinthiërs nou eigenlijk van geestelijke dingen? Het antwoord is niet veel, dat staat al in de eerste hoofdstuk en daar staat dat ze jonge kinderen zijn in Christus enzovoort. En dat ze niet geestelijk maar vleeselijk zijn en dat ze dus aardse onderscheidingen kennen en dus verdeeldheid, want dat is de negatieve kant van onderscheid en zo, hè? Scheuringen heet het zelfs. Het is allemaal wat moeilijk en Paulus is zich bewust, hij schrijft hier een brief, maar wat is een brief? Een stukje papier, dat kan je gewoon meteen, als je het ontvangt, in het archief wegbergen. Je kan het ook gewoon meteen weggooien. Ja, wat stelt het voor? En dat is de moeilijkheid met Paulus. Hè? Begrijp zijn, als je de Gelaten schrijft, heb je ook zoiets. Hè? Dan schrijft hij, ik wou dat ik nu mijn stem kon verheffen. En mijn stem kon buigen. Dat ik mijn retoriek kon gebruiken. Nu moet ik er wel bij zeggen dat de Corinthiërs geen hoge dunk hadden van de retoriek. van de apostel Paulus, de predikunde, dat weet u toch, hè? De kunst van het spreken in het openbaar. Dat staat namelijk in dit hoofdstuk dat ze daar geen hoge dunk van hadden. En Paulus zegt, maar ja, het maakt allemaal niet zoveel uit. Ik doe mijn best omdat het mijn verantwoordelijkheid is. En wat jullie ermee doen, nou ja. En hij voelde zich onmachtig. Goed, begin weer in vers 1. Volgens ik Paulus zelf, bid u. Ik denk dat de apostel die constructie met drie keer ik, hè? Ik Paulus, dat die constructie de aandacht moet vestigen ook op die naam Paulus. De man heette namelijk niet zo, hè? In het Nederlands kun je dat zeggen, hè? De man heette zo niet. In het Engels kan ik dat niet zeggen, want hij was so called. Dat wil zeggen, zij noemden hem zo, als je dat letterlijk vertaalt, hè? He was called Paul. Hij werd Paulus genoemd, letterlijk. Alleen als je het goed naar goed Nederlands vertaalt, dan moet je vertalen met hij heette Paulus. Maar nu kan ik in het Nederlands zeggen, ja, ze noemden hem Paulus. Hij noemde zich Paulus. Maar hij heette Saulus. Toch? Waarom noemt hij zich, want hij heeft het zelf gedaan. Op zijn eerste zendingsreis, weet je wel, hij was net van wal gestoken of zo. Hij was net op het eiland, op Cyprus. En daar verandert hij zijn naam. Heet hij Paulus. Maar Paulus, de naam Paulus heeft nou eenmaal de betekenis van, nou laat ik dat woord maar noemen dat hij verder in het vers staat. Hè? Er staat gering. Officieel vertaalt men Paulus met geremd, belemmerd, tegengehouden. Noem nog eens een ander woord nou. Beperkt, noem er nog eens een. Noem eens een synoniem voor belemmerd, geremd, beperkt. Ik heb hem al genoemd. Gefrustreerd. Gefrustreerd. Wat is dat? Nou, het ziet eruit zoals je het opschrijft, zal ik maar zeggen. Gefrustreerd, dat begrijp je toch? Dat is een prachtig, ik vind het een mooi woord. Als je het hoort, weet je meteen wat het betekent. Gefrustreerd. Gepakt. He? Zo klinkt het toch, of niet? Gefrustreerd. Dat is wat het woord betekent, frustreren. Belemmeren, tegenhouden. En ik denk dat de reden is waarom we die naam met grote nadruk bovenaan zetten. Wie? Ik, Paulus, zelf. De gefrustreerde, als je het negatief uitlegt. Maar ja, het is nog eenmaal negatief, Paulus. Hè? Klein, belemmerd, tegengehouden. Voorts ik, Paulus, zelf, bid u of gewoon vraag u, door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus, ik vraag u, en in de hele brief vraagt hij ze om van alles en nog wat natuurlijk, maar ik Paulus zelf, en dan even de tussenzin weg, die tegenwoordig zijnde, dat wil zeggen die aanwezig zijnde, wel gering ben onder u, hier halen wij vandaan dat Paulus klein van gestalte was, waarna natuurlijk ogenblikkelijk geconstateerd of gesuggereerd wordt dat de naam Paulus allang een bijnaam was van Saulus en dat hij altijd al kleintje genoemd werd. Ik ken trouwens iemand die van jongs af aan genoemd werd, die kleine. Hè? Die kleine, maar hij had de pech, hij had een grotere broer. Dus er werd die kleine, terwijl die jongen helemaal niet klein is, want het is Arie Korving. Maar goed, en waarschijnlijk is Paulus, dus, dat zal dan wel. Maar om dat nou tot je eigen naam te maken, zal ik maar zeggen, ja, daar moet dan toch wel wat meer achter steken. Maar hij was ongetwijfeld klein van gestalte en dan wordt het toch al moeilijker. Als je uit bent op macht, op invloed, en je bent klein, dan wordt het lastig. Je moet altijd omhoog kijken. Is u dat nooit opgevallen? We hebben kleine mensen in ons midden. Die kijken altijd omhoog. En die moeten altijd een beetje op je tenen staan. Van, zien jullie mij, horen jullie me wel, enzovoorts. Moeten iets overwinnen. Voelen zich altijd terecht, denk ik. Voelen zich altijd een beetje achtergesteld. Ze moeten ook nodig naar voren dringen door de massa. Maar anders zien ze niks, enzovoorts. Hè. Bij Prinsjesdag bedoel ik, langs de weg. Maar goed, dat soort dingen. En in die positie verkeerde, maar dit is normaal, dit is gewoon menselijke gewoon psychologie, of wat is het? Ja, ik denk het wel. Het verklaart menselijk gedrag in elk geval, dat u maar eens op. Maar zo'n figuur was Paulus dus. Als hij de mensen moest toespreken, moest hij dus wel degelijk eerst zichzelf verheffen, op een podium gaan staan, om zo te zeggen, om boven de mensen uit te steken en dat soort dingen meer. Zo gaat dat, hè? Ja. Als ik bij u aanwezig ben, staat het woord tegenwoordig in vers 1. Het is niet het normale woord voor aanwezig of tegenwoordig zijn. Het is niet het normale parousia, presentie, aanwezigheid. Maar het is prosopon, heet dat. Het is letterlijk wat voor ogen is. Prosopon. Met drie o's. Prosopon. Dat wil zeggen, voor ogen. Naar wat voor ogen is. Het is niet al te letterlijk vertaald hier. In de King James Version staat het wat letterlijker, wat meer woord voor woord vertaald. Dat is makkelijker. Naar aanwezigheid, naar wat voor ogen is. Dat staat er eigenlijk. Kata prosopon. Dat wil zeggen, naar wat voor ogen is. Dat wil zeggen, zo zag je eruit. Het gaat maar niet om zijn aanwezigheid als zodanig, maar het gaat om hoe je eruit zag. Ja. Die, naar wat voor ogen is, wel gering ben onder u. Gering in de zin van lage orde, onbetekenend. Dat zijn zo de woorden die in het woordenboek staan, hè, bij dit Griekse woord, tapenos, van lage orde, gering, laag in de rangorde. Low on the totem pole, zeggen de Amerikanen. Hè. Ja, een kleine gestalte, zo zag hij eruit. En daarna zegt hij, maar afwezend zijnde is hij stout, maar afwezend stout ben tegen u. Stout, daar hebben wij van geleerd, populair, dat het betekent dapper. Dat moesten wij leren, want Karel de Stoute, het betekent Karel de Dappere. Hm? Wat zijn rugnummer was, dat weet ik niet. Het was niet 1, het was ook niet 5, maar goed, Karel de Stoute, Karel de Dappere. Feitelijk, stout betekent zelfbewust. Vrijmoedig. Noem eens een woord voor vrijmoedig. Ander woord voor vrijmoedig. Wat dacht u van ongeremd? Ongeremd. Dat is het tegenovergestelde dus feitelijk van de naam van ik Paulus zelf. Ik Paulus zelf, naar hoe ik eruit zie, stel niet veel voor. Daarom heet ik ook Paulus. Geremd, al was het maar geremd in de lichamelijke groei. Toch? Hij zegt maar, afwezend ben ik stout tegen u. In de brieven rem ik mij niet. Spreek ik grote woorden. En als je een brief zoekt waarin de briefschrijver zijn lezers ze uitmeet. Ja, dan kom je dus bij de beide Korinthebrieven terecht. Daarna misschien Galaten, maar in ieder geval die Korinthebrieven. Daarom zijn ze bepaald niet populair. Behalve bij sommigen 1 Korinthe 12 en 14. Vanwege de toch wel aansprekelijke geestelijke gaven die men zo graag zou willen hebben om wat te kunnen laten zien in de wereld, hè. Maar goed, tegenwoordig zijnde ben ik wel gering, inderdaad, maar afwezend ben ik Stout. Dat wil zeggen, vrijmoedig. Ik durf wat, trouwens. In vers 12, daar staat, want wij durven onszelf niet rekenen of vergelijken en wat het maar is. Dit woord durven is volstrekt hetzelfde woord in het Grieks als stout zijn in vers 1. Iets durven. Kortom, als ik afwezig ben, durf ik wat. Ja. Vandaar dat als mensen iets lelijks tegen je willen zeggen, dan zeggen ze dat niet, maar schrijven ze je een brief. Dan zijn ze, ja. En dan zeggen wij, laat u dat recht in mijn gezicht zeggen. Ja, maar dan zijn ze weer gering. Hè? Maar het, een brief is makkelijk. E-mail ook. Dat gaat bovendien heel snel. Dat is een kwestie van een paar seconden. En ja, en daarom vind je op internet zulke grove uitspraken. Op de diverse fora. Dat is maar makkelijk te doen. Er is niemand die ze tegenhoudt. Zo werken die dingen. Ja. En dat zeggen ze dus van de apostel Paulus. En Paulus zegt het ook van zichzelf. Afwezend ben ik stout tegen u. Ik durf wel wat te zeggen. En daarna staat er, ik bid dan, neemt u opnieuw de draad op, want de zin is afgebroken eigenlijk. Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout mogen zijn. Nou, dan stop ik eerst maar even. Want het idee blijft nog steeds dat Paulus van plan is en was de Korintiërs te bezoeken. En u herinnert zich waarschijnlijk, dat was tot op heden, was daar nog niks van terechtgekomen. Waarschijnlijk ook omdat de man daar gewoon erg tegenop zag. Om wat hij dan moest doen. Stout zijn namelijk. Vrijmoedig tot die Korintiërs spreken in de wetenschap dat ze daar niet op zaten te wachten. Maar ik bid dan dat ik, als ik aanwezig ben, niet stout hoef te zijn, niet zoveel hoef te durven. Niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmee ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen. Want men vindt dat Paulus nogal stout, nogal vrijmoedig, nogal voortvarend tekeer is gegaan blijkbaar tegen enigen uit de Korintiërs. Waar het precies op slaat, dat weten wij officieel niet. En ik wou het ook maar zo laten. Maar ze hebben wat tegen Paulus. En tegen, laten we zeggen, tegen het gezag. Dat hij in hun ogen uitoefent. Of dat werkelijk zo is nog maar de vraag. Want het blijft natuurlijk zo dat de apostel in de eerste plaats spreekt met gezag. En dat kan makkelijk, omdat het dan uiteindelijk toch zijn eigen woorden niet zijn. Ik bedoel, als toch de een of andere bode, weet zo iemand, een heraut zal ik maar zeggen, uitgezonden wordt of werd om een bepaalde mededeling te doen namens de koning, dan sprak die man met gezag. Maar het was zijn gezag in ieder geval niet. Wat was gezag van de woorden die hij sprak? Nee, ik zal geen vergelijking maken met Prinsjesdag. Wat heb je dan? Het is september, dus ja, doe maar weer. Als ik de koningin de troonrede hoor voorlezen, dan hoor ik dat gezag niet terug. Maar ja, dat komt omdat ze het ook niet zelf geschreven heeft, hè. Dan moet ze spreken, moet zij, die officieel hoger geplaatst is, woorden spreken die lager geplaatsten voor haar hebben opgeschreven. Ik vind het altijd een toch zielige vertoning. Ik vind het zielig voor haar majesteit. Ja, dat meen ik inderdaad. Hè. Ongeacht de inhoud ervan, want daar gaan we het sowieso niet over hebben. Maar het gaat om het beginsel. Maar men zou begrijpen dat ook de profeten van oud spraken met gezag. In het Oude Testament lees je dat ook. Hè? Dat aan de profeten gevraagd werd om iets goeds te profeteren. Iets gunstigs, iets wenselijks. En dat deden de profeten dan niet. Hè? Dan werden ze gevangen genomen of gedood of wat het maar was allemaal. Omdat men dacht dat de profeet een soort, of redeneren, dat de profeet een soort tovenaar was die maar wat hoeft te spreken en dan komt dat uit. Of zoiets. En dan gebeurt dat. Zoals men dat vandaag ook denkt. Hè? Iemand spreekt een vloek uit en dan is die vloek daar. En zo was het bij die profeten niet. Die had alleen maar te vertellen wat God te vertellen had. Vraag het me na aan Biliam. Hè? Die wilde wel de opdracht uitvoeren waarvoor hij betaald werd. Maar het lukte hem niet, want hij was bij gelegenheid een echte profeet. Dus sprak God door hem. Dat lijkt me het meest duidelijke voorbeeld. Daarna hebben we voorbeelden genoeg van profeten die helaas een ongunstige boodschap hadden voor het volk. Ze hadden geen andere boodschap. En ze spraken met gezag. Maar niet hun eigen gezag, maar het gezag van het woord van God uiteraard. En als het woorden zijn die praktische consequenties hebben, dan wordt in de praktijk dus ook gezag uitgeoefend. Of de apostel Paulus dat nou leuk vindt of niet. Maar hij zegt, ik hoop dat als ik aanwezig ben, dat het dan niet zo hoeft. En dat het niet zo moet als in het verleden alles heeft plaatsgevonden, volgens sommigen. Dat ik niet zo stout en vrijmoedig hoef te zijn en zo voortvarend hoef op te treden. Bovendien, men heeft Paulus ervan beschuldigd dat toen hij dat gezag of die stoutmoedigheid uitoefende, dat hij toen vleeselijk wandelde. Dit is een godspe. Ja, dat zit iets, maar dat bedoel ik niet specifiek. Maar ja, Paulus naar het vlees wandelen. Het was nou juist net andersom. En dan maakt Paulus zich daar dus boos over. Laten we het maar zo zeggen dan. Misschien grijp ik ook nog te ver vooruit of ben ik wat te stout of voortvarend. Maar nou maakt Paulus zich daar boos over. En dan zeggen ze, kijk eens, hij wordt boos, hij is vleeselijk. Want men vindt dat dan niet geestelijk. Las je dat nou ook van Erika Terpstra? Die was op zoek geweest naar, waar was ze ook alweer naar op zoek? Naar dingen waarvoor je geen meter hoeft te reizen. Omdat de Heer niet verder is, niet ver is van ieder van ons. Maar zij, ik begreep hem meteen, oh, die is op reis geweest. Ja hoor, die is op reis geweest. Hè. En de grote geestelijke leiders zijn de lui die geen zendingsdrang hebben. Zijn die rustige lui die een beetje zitten te mediteren. Nou, zo schrijft zij dat niet, of zegt zij dat niet, maar daar komt het op neer, hè. Die lui die in hun eigen rust leven en zich van de rest van de wereld niks aantrekken. En bij wie je dan adviezen kunt inwinnen of die je dan bezoeken kunt. Dan moet je ook een oranje jurk aan, heb ik begrepen. Maar goed, dat soort dingen meer. Hè? Grote geestelijke leiders, apathische nitwits zijn dat. Ja. Ik ken ze ook, ik kwam gisteren nog iemand tegen, die was ook zo. Maar ja, daarvan zeggen we, die is verstandelijk gehandicapt. Die is geen fatsoenlijk woord mee te wisselen, geen verstandig woord, aardig vent. Maar je kunt er niet mee praten. En die gaat zo zijn eigen gang, in alle rust, laat zich niet verstoren, want hij is autistisch natuurlijk ook. En dan is hè? Geestelijke leiders, kom nou toch, hè? Bovendien, als er niet bewogen wordt, dan wordt er ook niks geleid. Als er iemand letterlijk en overdrachtelijk op zijn plek blijft zitten, dan zeggen wij, zitten daar in alle rust. Ja, maar er gebeurt dus niks. Je moet die mensen geen leiders noemen. Die gaan niet en dus ook niet voorop. En dat laatste, dat zou leiderschap geweest zijn. Het is dwaasheid en bovendien verloedering van begrippen natuurlijk. Hè? Leiders lopen voorop en zijn actief. Een geestelijke leider is net zo goed. Paulus was dat, maar het werd niet op prijs gesteld. Die Korinthiërs die bleven liever waar ze waren. Midden in de wereld. Met hun eigen rechten naar het vlees, zal ik maar zeggen. Waarbij ieder opkwam voor zijn eigen recht en waarbij men elkaar voor de rechter sleepte, staat allemaal in die brieven. En daar heeft Paulus zich boos over gemaakt en dat heet dan naar het vlees wandelen. Nou, dan wandelde de Heer Jezus ook naar het vlees, want, hè? Ja, kent u dat lied ook? Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren lieflijk, zijn stem was altijd zoet. Nou, die indruk heb ik nou echt nog nooit gekregen in het lezen van de evangelie. Hè? Toch? Integendeel, wat je leest is dat hij tekeer ging. En dat hij de Joden... hoezo Joodse wortels van het evangelie? Dat hij de Joden uitschold voor aderen gebroed.
Ik verpleit
de Ja. Toen maar. En zelfs als hij op visite was en onderdak had bij Maria en Martha... nam hij het niet op voor Martha, die dan toch zo goed haar best deed en zo druk aan het werk was. Toch? Dat soort dingen meer. Dat roept toch allemaal spanning op? Of is het bij die fariseeën en zegt tegen hem Simon, want die man heet ook Simon, zoals bijna ieder... Nou goed, laat maar zitten. Simon, ik heb u iets te zeggen. En dan krijgt de gastheer ze uitgemeten. Nog, ja, weliswaar nog in een gelijkenis ook, maar dat maakt het ook nog erger, hè? Daarna zit iedereen in die hand daar aan tafel te denken, waar gaat het in godsnaam over? En het ging in godsnaam ergens over. He? Nee, dat u niet denkt, hij gebruikt krachttermen. Of is dat? Nee, toch. Dat is het hele feestje verstoord. Hoezo, zijn stem was altijd zoet. Voor degene die in hem geloofden, ja. Maar dus niet in het publiek. In het publiek was het zo zoet allemaal niet. Integendeel. Maar de heer wond zich op. En net als Johannes de Doper, hij schold zijn publiek uit. Was dat naar het vlees? Nee, dat was juist naar de geest. Omdat hij zich opwond over het ongelovende goddeloosheid van notabene een religieus volk. En iets dergelijks vind je hier bij de Korintiërs dus ook. En Paulus zegt dan ook, nee, ik wandel niet naar het vlees... En ik voer de krijg ook niet naar het vlees. Ik wandel in het vlees. Dat is vers 3. Vers 2 nog. Alsof wij naar het vlees wandelden. Hij was agressief. Dat is ook een wat linkse vertaling van het begrip stout dan. Hè? En ze beschuldigden hem dat hij naar het vlees wandelde. Maar Paulus zei, nee, wij wandelen weliswaar in het vlees. Het gebeurt in het lichaam. En... er is dus iets te zien en te beoordelen aan de buitenkant, aan de oppervlakte. Maar geest, dat is niet de buitenkant, geest is altijd de binnenkant. Hè? En hij zegt, wij wandelen weliswaar in het vlees, maar wij voeren de krijg niet naar het vlees. Op vleeselijke wijze dus. Waarbij hij dus meteen gezegd heeft dat het gaat niet maar om... zoals je dat zou kunnen noemen, onderwijs of opvoeding van gelovigen, lering van de gelovigen of zo. Want zo kun je het wel benoemen, en in zekere opzicht is het dat. Maar Paulus zegt hier nu, gebruikt hier nu een andere term en zegt, nee, maar het is oorlog. Het is krijg. Het is oorlog. Waarom vond Paulus het nodig om Petrus terecht te wijzen in publiek in de gemeente in Antiochië? Omdat het oorlog was. En de duivel is erop uit om de gelovigen alsnog terug te brengen onder wet in het algemeen. En dus meest voor de hand liggend onder Joodse wet. En voor dat doel noemt hij het dan de Joodse wortels van het evangelie. Hè? Nou, bij Joodse wortels denk ik altijd Joodse wortels van het ongeloof. Nee, mijn vader, de oprichter van Israël en de Bijbel... en dus van een organisatie tot verspreiding van de Bijbel en het evangelie onder de Joden... die zei, er is geen enkel volk zo ongelovig als het Joodse volk. Want als iemand het had kunnen weten, had moeten weten ook... dan is het Joodse volk. En ik vond dat argument genoeg... om te zeggen, nou ja, als je dus aan iemand het evangelie... als je het evangelie brengt aan ongelovigen... aan wie dan dus? Dan hebben we het nog niet eens over bedelingen... en over morele verantwoordelijkheid. Maar als je het evangelie moet brengen aan ongelovigen... aan wie dan dus eerst? Aan de Joden. Omdat het zo'n ongelovig volk is. Joodse wortels en de Joodse wortels van ongeloven... zijn de Joodse wortels van christenvervolging... Lees je Bijbel. Maar in de Bijbel is men over het algemeen niet meer geïnteresseerd. Met name niet in het christendom zelf. En waarom zouden degenen die helemaal niet belang hebben bij christendom dan nog geïnteresseerd zijn in de Bijbel? En daar ligt dus het probleem. Men wil die Bijbelse waarheid niet kennen. En de Bijbelse waarheid is inderdaad dat het oorlog is. Zodra wij het evangelie horen en ons vertrouwen, ons geloof stellen op en in de Heer Jezus Christus, worden wij van Gods wegen geplaatst buiten de legerplaats en dan zijn wij vijandig. Staan we in een vijandige positie ten aanzien van de wereld. Nou ja, ik bedoel het eigenlijk andersom te zeggen. De wereld ziet ons als vijanden, als bedreiging. Als je niet meedoet met de massa, oké, dan lacht de massa. Maar als je met z'n tweeën bent, met z'n drieën, met z'n vieren, die niet meedoet, als je een wat grotere groep wordt, word je automatisch bedreigend. Oké, er komen wat Mohammedanen, moslims moet je tegenwoordig, ik weet niet waarom. Komen naar Nederland, is dat bedreigend? Nou, in de 50e jaren was dat niet echt bedreigend. Hoewel toen daar de eerste moskee werd opgericht in Nederland, het was in. Het was in Den Haag, wanneer het maar was. Toen werd daar de eerste moskee gebouwd in Nederland, toen werd het toch. Hey. Maar nou kijk je, dit, nou ga je het merken, ga je het zien. Maar ja, als zij in aantal toenemen, dan wordt dat dus bedreigend. Men zegt als xenofobie, dat is, dat is angst voor het vreemde. Zo heeft men dat wegverklaard. Maar in werkelijkheid, het is natuurlijk bedreigend voor onze samenleving als zodanig. Dat was het in ieder geval toen we nog een samenleving hadden. Want wat ik nu zeg is natuurlijk achterhaald. Hè. We hebben toen een term, omdat we niet willen toegeven dat het oorlog is, hebben we de term multiculturele samenleving uitgevonden, wat een contradictio in terminis is. Dat is, voor, hè, heb je ook rood-blauw? Roodachtig blauw, blauw, dat bestaat niet. Dat is paars, maar dan heb je geen rood en blauw meer. Dat kan helemaal niet, hè. Samenleving, dat is een cultuur en een multiculturele samenleving is, wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Jongens, wat een onzin is dat toch. Het is gewoon bedreigend. En u weet toch, wij kennen toch die Balkanlanden, want over Zuid-Afrika mogen we het niet meer hebben. Kunnen die Balkanlanden met al die verschillende bevolkingsgroepen en stammen, of Libië, ook met al die verschillende stammen, en dan zeg ik toch ook weer Zuid-Afrika, al die verschillende stammen, die zijn bedreigend volken, daar komt nooit één samenleving uit. Dat is altijd een haat van ellende, van strijd. Ik was niet zo lang geleden even in Belfast. Dat hebben we nooit gerealiseerd. Maar we hebben het over een Berlijnse muur gehad. Een ijzeren gordijn. Daar staan de hekken tot ver boven de huizen uit. Tussen de diverse straten. Om bevolkingsgroepen van elkaar te scheiden. Het is verschillend volk. Ook qua afkomst. Maar dat mag je ook niet meer zeggen natuurlijk, hè. Maar het is natuurlijk wel zo, hè. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar ik bedoel, natuurlijk is dat bedreigend. Voor je wijze van leven en dat soort dingen meer. En de wereld heeft een plan. De wereld volgt een bepaalde stroom. En de wereld beheerst door de duivel. Gaat allemaal één en dezelfde kant op. En wij als gelovigen stappen gewoon opzij. We gaan maar gaan. Dan is de oorlog. Want wij die de waarheid hebben ontvangen en geloven en betrachten, zijn bedreigend voor een wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Waarheid, wetenschap, geldt in de wereld, wat in de wereld geldt is, meningen, opinions. Hoe denkt u erover? Hoe denkt u erover? Oh, leuk, dat is zo. Wat interessant. Dat is over. Wat vindt u ervan? Maar het gaat niet over wat wij ervan vinden, het gaat over hoe het is. En vergis u niet, want dit soort zaken, die komen ook bij ons heel dichtbij. Wat vind je ervan? Gaat niet om wat je ervan vindt. Hè? Gaat erom of je gelooft wat God geopenbaard heeft in zijn woord. En daarna is het niet wij vinden zus en wij vinden zo. Het is wij weten. Toch? Zoek het maar eens op als je vanmiddag niks te doen hebt. Hoe vaak het staat. Het Nieuwe Testament, wij weten. En wat er dan achter staat. Hè? Niet wij vinden. We hebben niet de mening. Wij geloven gewoon wat God geopenbaard heeft in zijn woord. En dat is niet twijfelachtig. En dan is het oorlog. Omdat het bedreigend is. Dat betekent vooral die bevindelijkheid. Ja, dat is een christelijke term, ja. Een aanduiding van een bepaalde categorie christen. Maar dat betekent dat die bevindelijkheid gewoon moet wijken voor het woord van God. En waar men van christendom gemaakt heeft, iets van beleving en gevoelens, moet ik u zeggen dat men verkeert op voet van oorlog met het woord van God. Want daar gaat het niet over, over bevinding en gevoelens en beleving, daar gaat het gewoon om waarheid tegenover leugen. En dat is oorlog en dat is Paulus' positie. En die Corinthiërs maakten zelf al uit hoe de gemeente eruit moest zien en gebouwd zou worden. En Paulus zegt, er kan maar op één manier, kan alleen maar gebouwd worden op het fundament. Dus 1 Korinthe, toch, hoofdstuk 3, kan alleen maar gebouwd worden op het fundament. En er wordt niet gebouwd met hout, hooi en stro. Dat deden ze niettemin toch. En dat is de frustratie van de apostel Paulus, die zich toch op een of andere wijze verantwoordelijk acht voor die Korinthiërs, omdat die gemeente ter plekke daar ontstaan is door zijn prediking. En dat geeft hem die verantwoordelijkheid. Dat mogen duidelijk zijn, ook in de volgende hoofdstukken, nu nog hier. Maar aan de andere kant zien we de onmacht van de apostel Paulus om dat tegen te houden. Als men niet wil, dan houdt het op. Wij waren bij vers 2 en 3, waar Paulus zei dat hij toch wel wat stoutelijk gehandeld had. Althans, het werd zo uitgelegd. En het werd zo uitgelegd alsof wij naar het vlees wandelen. Naar wil zeggen volgens vleeselijke beginselen. Maar het punt is dat nou juist de Corinthiërs naar het vlees wandelden. Hè? Maar Paulus zei nee, wij wandelen niet naar het vlees, wij wandelen, vers 3, in het vlees. Zo is het nou eenmaal, nog in dit oude lichaam. Maar wij voeren de krijg, en dat is de introductie van dat woord krijg en van het begrip oorlog. En dat komt dus nadrukkelijk naar voren in, nou ja, de rest van deze brief eigenlijk, de hoofdstukken die nu volgen. Het is oorlog. En hij zegt, wij voeren de krijg niet naar vleeselijke beginselen. Want de wapenen, mocht je het woord krijg gemist hebben, dan krijg je hem nu alsnog via het woord wapenen. Want de wapens van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig. Als je niet anders had dan dit, dan zou je kunnen vragen, wat is het tegenovergestelde van vleeselijk? Dan is het antwoord krachtig, en daarna weer terug. Wat is tegenovergestelde van krachtig? Zwak. Dus zwak is een synoniem voor vleeselijk. Hier wel. Hij zegt, met die vleeselijke wapenen bereik je niks. Mijn wapenen zijn niet vleeselijk, maar zijn krachtig. Geest en kracht heet dat in een andere uitdrukking, hè? Maar krachtig door God. Het is namelijk de kracht Gods die deze wapenen hanteert, om zo te zeggen. En die wapenen zijn tot nederwerping der sterkten. Dat wil zeggen de sterkten van het vlees. Een sterkte is een fort, hè? Dat begrijpt u toch. Hè? Verdedigingswerk, een burcht of wat het maar was. En die zijn gewoonlijk hoog. Die worden trouwens ook gebouwd op hoge plaatsen. En dus heet het nederwerping der sterkten. De mensheid in het algemeen, maar ook het christendom, heeft zichzelf ingegraven in eigen burcht. We hebben misschien nooit over nagedacht, maar we hadden het net even over... Nou ja, ik had het er niet over. Ik noemde ze over de Duitse leerregels. Maar die zaken die zijn gemaakt als burcht, hè, om te bepalen wie er wel bij hoort en wie niet. En iemand die die Duitse leerregels niet onderschrijft, om zo te zeggen. Ja, dat is dus onze vijand dan, hè. Voor dat doel zijn ze gemaakt. Abusievelijk wordt gedacht dat ze geacht worden een samenvatting te geven van Bijbelse leer. En dat ze zijn tot onderwijs. Maar dat is er nooit de bedoeling van geweest, hoor. Echt niet. De bedoeling was om te bepalen wie bij die kerk hoort en wie niet. En dus wie de vijand is. En de vijand werd ook inderdaad als vijand beschouwd. En werd ook met vleeselijke wapenen trouwens bestreden. Is altijd zo gegaan, hè. Helaas. Hoe het anders had gemoeten, zou ik u ook niet kunnen vertellen. Want ja, het is nog een keer oorlog. Maar de wapenen van onze krijg, de krijg die wij voeren, let op onze krijg. Dat wil zeggen, niet die van de Corinthiërs, maar van Paulus en Timotheus en wie het maar waren. De wapenen van onze krijg zijn niet vreselijk, maar zijn krachtig door God. En ze zijn tot nederwerping der sterkten. En die sterkten, dat zijn niet letterlijke sterkten of burchten, maar het zijn overleggingen, menselijke opvattingen. Wat mensen vinden, heet dat, opinions. Vers 5. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en wat in vers 4 nog heet, nederwerping der sterkten, heet in vers 5, nederwerping der overleggingen. Dat wat mensen hebben bekokstoofd en in elkaar hebben gestoken aan leer. Als je echt op zoek gaat naar de waarheid, dan kom je er vanzelf achter dat de mensheid allerlei leringen in elkaar gestoken heeft. Soms bij het komische af, maar ze worden serieus genomen. En daarin is dan geen ruimte. Die dingen worden dichtgemaakt, wordt afgehecht. Het zijn echt sterkten. En als je dan met de waarheid komt, ja, die past daar niet in. Die is nergens in te passen. En dan kun je wel willen proberen, maar dat gaat dus gewoon niet. Ligt er buiten. En de waarheid is dodelijk inderdaad voor de leugen en voor alle menselijke overleggingen. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen. En daarna heet het, en alle hoogte die zich verheft. Let op nederwerping en nederwerpen en hoogte en sterkten. Het is de hoogmoed van de menselijke overleggingen, zal ik maar zeggen. Daarmee eigenlijk van het menselijk hart. Die zich onafhankelijk maakt van de waarheid en die de waarheid wegredeneert, wegoverlegt. U weet dat het gebeurt in de filosofie, hè. Daar heeft men waarheid tot een betrekkelijk begrip verklaard en gelijkgesteld met bevinding. Daar komt die uitdrukking vandaan dat ieder mens zijn eigen waarheid heeft. Dat is niet waar, elk mens heeft zijn eigen bevinding. Zijn eigen opinie, wellicht. Maar het heeft met waarheid niks van doen. Maar het is hoogmoedig om iets te vinden, ergens een mening over te hebben. Nee, ik persoonlijk, dat geloof je vast niet, maar ik persoonlijk lees zo ook de Bijbel. Ik bedoel, je kunt wel ergens een tekst lezen en dan denken, er staat zus of zo. Het is nog maar de vraag. We hebben nog een paar meer teksten dan maar één in de Bijbel, hè. We hebben meer boeken ook dan één. Ik bedoel, de Bijbel is het, ik zeg altijd 1200 bladzijden. En wat wij zouden doen, maar dat weet u, is schrift met schrift vergelijken. En daar komt wel degelijk zekerheid uit naar voren. Waarheid. Maar we moeten serieus mee omgaan en niet al te vroeg conclusies trekken. Maar men moet wel conclusies trekken, uiteraard. Maar Paulus zegt, wij werpen de overleggingen terneder. En alle hoogte, alles wat zich verheft, staat erachter. Alle hoogte die zich verheft tegen... Dat had ook nog kunnen zijn in plaats van... Tegen de kennis van God. Dat kan zijn kennis aangaande God. Kan ook zijn kennis die van God afkomstig is. Hetzelfde geldt voor de uitdrukking kennis van hem in de Statenvertaling van Efeze 1. We ontvangen de geest der kennis en de kennis van hem heet dat. Dat kan zijn kennis aangaande hem, kan ook zijn kennis die van hem afkomstig is. Kennis van God. En kennis van God komt tot ons via de Bijbel en wat ze zich tegen verheft, tegen die kennis van God verheft zich dus tegen de Bijbel. Het is bijna komisch. Tegenwoordig moet ik erom lachen. Het is bijna komisch om te zien dat men allerlei oude bronnen en geschriften serieus neemt. Waar het gaat over geschiedenis en zo, wat daarmee samenhangt. Maar zodra iets in de Bijbel staat, die in het algemeen nog veel ouder is dan welke andere menselijke bronnen dan ook, dan wordt dat niet serieus genomen en zegt men, nou, de Bijbel is een godsdienstig boek. En daarmee bedoelt men te zeggen, de Bijbel is een onbetrouwbaar boek. Het is een godsdienstig boek. Hoef je dus niet serieus te nemen. Het gaat niet om de waarheid. Men suggereert dan dat de Bijbel gaat over bevinding en overtuiging en beleving en dat soort dingen, want dat is wat men plaatst onder de categorie godsdienst. De Bijbel is een godsdienstig, een religieus boek. Maar voor de waarheid hoef je dat niet serieus te nemen. Het wordt ook nooit gedaan. Kan ook moeilijk, want als men de Bijbel serieus neemt, dan blijken die wereldse opvattingen maar kwesties te zijn van bevinding. Van hoe iemand erover denkt en over hoe iemand bepaalde veronderstelde feiten zodanig heeft gerangschikt dat hij komt tot bepaalde theorieën en modellen enzovoorts. Dat wil zeggen, de Bijbel is inderdaad dodelijk voor de menselijke wetenschap. Maar ja, goed, dat stond al in 1 Korinthe 1. Ja. En hier zijn we in 2 Korinthe 10. En het gaat in wezen nog steeds over precies hetzelfde. En Paulus zegt, dat woord van God doet dat, hè. De wapenen onze krijg zijn krachtig door God tot nederwerpende sterkte, terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en alle gedachten, elke gedachte, want dat is die sterkte van de mens. Zijn theorieën, zijn overleggingen. Daarin komt de hoogmoed van de mens tot uitdrukking. Alle gedachten gevangen leiden. Dat wil zeggen gevangen nemen, inperken. En voor zover gevangen nemen, die betekent inperken, betekent het buitensluiten. Maar dat is de manier waarop gevangenen aan de samenleving worden ontrokken. Ze worden buiten de samenleving gesteld en dat gebeurt door ze in te sluiten in wat wij een gevangenis noemen. Vandaar dat in de Bijbel gevangenschap en ballingschap hetzelfde is. Hè? Maar die alle gedachten worden gevangen geleid. Dat wil zeggen, ze worden feitelijk buitengesloten, geannihileerd, weggenomen, tot niets gemaakt, heet dat. En het doel daarvan is de gehoorzaamheid van Christus. Alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Men zou leren luisteren naar Christus zelf. Want hoe dan ook, de Heer Jezus Christus zelf was gehoorzaam aan de schriften. Ook dat heeft men weggeredeneerd. Heeft zich laten leiden door de schriften, door het woord van God, dat hij met grote nadruk bestudeerd had. Ik weet wel dat er een boel niet in de Bijbel staat over het leven van de Heer Jezus, dat heb ik in Woepertal geprobeerd uit te leggen. Maar dit staat dan toch in ieder geval in de Bijbel. Dat hij zich liet leiden door dat woord van God. En andersom, hij is daarna ook degene die het woord van God autoriseert. Dat wil zeggen, als wij dan zo nodig navolgers van Christus zouden zijn, met dank aan Thomas van Kampen, hoe heet hij? Kempis, ja. Tommy van Kampen. Maar goed, als wij dan zo nodig navolgers van Christus zouden zijn, dat is zo. Ik moet natuurlijk zeggen, met dank aan Petrus, maar ja. Wij zouden navolgers van Christus zijn. Wat deed hij dan? Nou ja, we zijn hier niet bij charismatici, dus we roepen niet, hij deed wonderen en tekenen. Hij deed sensationele dingen. Prosopon. Voor de ogen van de mensen. Ons antwoord is, hij liet zich leiden door het woord van God. Hij gehoorzaamde die schriften. Hij onderwierp zich aan de schriften. En hij zei, de woorden die ik spreek zijn de mijne niet, maar zijn van mijn vader. En voor zover hij dingen deed, zei hij precies hetzelfde. Het zijn niet de dingen die ik doe, maar het zijn de dingen van mijn vader. De werken mijn vaders doe ik, hè. En zo verder. En daarin zouden wij navolgers van Christus zijn. En ik weet wel, in christelijke kring, met name in christelijke kring tegenwoordig, wordt de betrouwbaarheid van het Oude Testament in twijfel getrokken. Dat is heel populair en vanzelfsprekend. Men trekt het in twijfel. Maar de Heer Jezus trok het niet in twijfel, hoor. En het vervolg op de redenering is dus, dat als men eerst het Oude Testament wegredeneert, omdat men het in twijfel trekt, men zegt dat kan zo niet geweest zijn, schuift men vervolgens dus de Heer Jezus Christus ook aan de kant. En dat gebeurt ook, want volgens mijn statistieken, dat is ja, natte vingerwerk, ik geef het meteen toe, maar volgens mijn statistieken, we hebben nog een laatste opleving gehad in de dagen van de Jesus People en de Jezus Beweging. Maar sindsdien zijn we de naam Jezus kwijtgeraakt. En hoor je ook oprechte gelovigen alleen nog maar spreken over God zus en God zo. Want de Heer Jezus is men inmiddels kwijt. Hè? U zegt niet echt? Nou, ik denk het wel. Trouwens, als men onder wet wil leven, dan is Christus niet nut, staat er. Dan heb je aan Christus niks. Dus zelfs als men de naam al kent en gebruikt, dan nog is het maar de vraag of men werkelijk hem kent en leeft in gemeenschap met hem. En dit zijn ernstige woorden, maar ze zijn zeer fundamenteel uiteraard, hè. Je zou eens moeten beginnen met al die menselijke traditie opzij te zetten. Je hoeft niet meteen weg te gooien. Je moet er af en toe eens naar kijken. Dan kan je nog eens lachen soms ook. Of huilen, wat je maar wil. Maar je zet het eens aan de kant. En nou alleen wat de Bijbel dan zegt. Enzovoorts. Hè. En dan ziet het er allemaal ineens heel anders uit. En daarna kun je ook nog vaststellen dat men in de wereld heus nog wel het een en ander weet, maar dat men de dingen in een verkeerd verband geplaatst heeft. Of net de verkeerde conclusies getrokken heeft. He? Eenvoudig omdat men niet naar het woord van God wil luisteren, naar de Bijbel. En dat is waar Paulus het over heeft. He? Waar het om gaat is de waarheid zoals God die heeft geopenbaard. En dus de waarheid met betrekking logischerwijze tot God zelf, wie hij is en dus wat hij doet in zijn plan der eeuwen enzovoorts. En daarna kun je altijd nog leren welke plaats wij daarin hebben gekregen als kinderen Gods. Maar daar begint het verhaal uiteraard niet mee. Begin niet bij ons, begin bij hem. En we zullen naar hem luisteren. Dat is die strijd waar het over gaat, hè? En hij zegt, we hebben wapenen. Dat zijn geestelijke wapenen. Welke dat zijn, vermeldt hij hier niet werkelijk. Je kunt uit dit schriftgedeelte in ieder geval concluderen dat die geestelijke wapens iets van doen hebben met gedachten en overleggingen, maar nu niet die van mensen, maar van godswegen. En daarna lezen we enige andere schriftplaatsen en begrijpen dat, nou, als het gaat over wapenen, heb je het toch al gauw over een zwaard. En dan kennen wij de uitdrukking het zwaard des geestes, toch? En iedereen weet, want dat is christelijke traditie, dat die term de aanduiding is voor het woord van God, voor de Bijbel. En we kennen dat woord van God als een tweesnijdend zwaard uit Hebreeën 4, ik zoek het niet eens op. En we kennen het natuurlijk uit Efeze hoofdstuk 6 als onderdeel van de zogeheten geestelijke wapenrusting. Waar Paulus deze begrippen, deze metafoor zal ik maar zeggen, van strijd en wapenen verder ontwikkeld. En hij beschrijft een hele wapenrusting. Maar het zwaard, staat daar achteraan. Maar ik zou zeggen, dat is dan last but not least. Hè? Niet in de laatste plaats. Het zwaard des geestes, een geestelijk zwaard. En dat is weer zo, omdat dat geestelijke zwaard inderdaad dodelijk is voor het vlees. Ook ons vlees, overigens. En dat is ook wat in Hebreeën 4 dan staat. Hè? Het scheidt van één. Het maakt onderscheid tussen geest en ziel. Daarin de betekenis van nieuwe mens tegenover oude mens. En ook dus tussen verschil tussen nieuwe verbond en oud verbond. Binnen het kader van de Hebreeënbrief zeker. De strekking daarvan is immers, we leven niet onder de wet, maar onder de genade. Niet onder de oud-testamentische inzettingen onder Aaron, het oud-testamentisch priesterschap, maar onder de nieuw-testamentische inzettingen van onder het priesterschap van Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En het woord leert ons dat. Zodat je wel verplicht bent om bedelingen te onderscheiden, denk ik dan nu meteen, hè. Maar goed, daar hebben we het een andere keer over. Paulus zegt vers 6, wij hebben gereed, hetgeen dient, hebben de vertalers ingevoegd, dat kan. Hetgeen dient om te wreken, we hebben alles gereed om te wreken, alle ongehoorzaamheid, te wreken in de zin van te bestrijden. Alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Ik persoonlijk heb de indruk dat de vertalers hier enigszins de draad kwijtraakten. Dat gebeurt wel meer. Dat de vertalers de gedachtegang niet helemaal volgen. Niet kunnen volgen en daarom ook niet kunnen vertalen. Sommigen schrikken daarvan, van zulke uitspraken. Maar zo werkt het nou eenmaal. Velen denken in alle naïviteit dat als zo'n tekst vertaald wordt, als je het nou maar gewoon goed letterlijk vertaalt, dan kun je daarna de gedachtegang volgen. Maar zo werkt het niet. Degene die vertaalt moet eerst de gedachtegang volgen in de originele tekst om te kunnen vertalen. En als de vertaler dat niet kan, kan hij daarna niet vertalen. En de Statenvertalers waren goede vertalers, omdat ze toen ook maar gewoon letterlijk vertaald hebben, waarbij wij nu nog kunnen merken dat ze de gedachtegang niet hebben kunnen volgen, maar toen hebben ze maar gewoon letterlijk vertaald. Waarvoor vriendelijk dank, want latere vertalingen waren de vertalers veel vaker niet in staat om de gedachtegang te volgen. Toen hebben ze zelf maar een eigen gedachte ervan gemaakt en verwoord in het Nederlands. En daar zitten we nu nog mee. Begrijp je wat ik nu zeg? Ik heb dus wel wat kritiek hier en daar. Maar in de zin van de vertalers hebben de gedachten niet gevolgd. Maar ik neem het ze absoluut niet kwalijk. Ik ben blij dat ik in die dagen niet leefde. De dagen waarin men opnieuw van de grond af aan de Bijbel zou moeten gaan bestuderen. Onder erkenning van het gezag van de Bijbel. Want dat moest doen. Maar ze hebben de gedachten niet helemaal gevolgd. In de eerste plaats, vers 6, en gereed hebben. Men had het kunnen vertalen, men had het ook mogen vertalen met en gereed zijn. Het maakt in de praktijk hier namelijk niet werkelijk verschil. zoek naar voorbeelden en dan kan ik ze weer niet vinden. Maar je hebt in het Nederlands, in de diverse dialecten, ook het verschijnsel dat in het ene gebruikt men het werkwoord zijn en in het andere gebruikt men het woord hebben. Maar dikwijls maakt dat geen enkel verschil. Nee, schiet minister binnen, dus ga maar snel door. Blijf maar even bij dit schriftgedeelte. Gereed hebben zou betekenen, wij hebben die wapenen gereed uit het voorgaande vers. Maar als het zo is, dan kan je ook vertalen met en gereed zijn. Want waarom zijn ze gereed? Omdat ze die wapens hebben. He? En gereed hebben om te wreken. Ik zei net, dat betekent gewoon bestrijden, want dat is wat in de voorgaande verse staat. Maar het woord wreken houdt tegelijkertijd in dat de agressiviteit uitging van de tegenstander. En die zou dan gewroken moeten worden. Wraak is immers per definitie reactie ergens op. Hè? Het is niet maar strijd in de zin van, wij zijn agressief. Zeg dat maar tegen Erika Terpstra. Wij zijn niet agressief als wij het evangelie prediken. Die ongelovigen zijn agressief. Het evangelie is verspreid geworden in de hele wereld, men heeft het afgewezen. En men strijdt om dat woord van God buiten te stellen. Zie? En wij zijn min of meer verdedigend daarin. Maar daar waar overwinning behaald wordt in die strijd, is sprake van wraken, zeker wel. Reactie op de agressiviteit van een ongelovige wereld. En vandaar het woord wreken. Begrijp je goed, de definitieve afrekening, die komt sowieso, maar uiteindelijk op de jongste dag dus. Maar wij zijn gereed, of hebben gereed, om te wreken alle ongehoorzaamheid en wat eerst heette sterkten. Hoogte heet nu, en wat heet de gedachte, heet nu gewoon ongehoorzaamheid. Dat is wat ik heb tegen de grote denkers der mensheid. Hun gedachten zijn gedachten van ongehoorzaamheid en opstand tegen God. En dan staat er, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Je hoeft alleen maar te vertalen met terwijl. Want terwijl die strijd voortduurt, een strijd tegen ongehoorzaamheid, wordt gehoorzaamheid bewerkstelligd dan wel gewonnen. En dus vertaal ik hem met terwijl uw gehoorzaamheid vervuld wordt. Of zal vervuld worden, want zijn en worden is helemaal. Is echt hetzelfde, hè? Dat terwijl dus iemand tot gehoorzaamheid, zullen we gewoon zeggen tot geloof gemakshalve, het zijn mijn woorden nu, terwijl iemand tot geloof gebracht wordt, wordt zijn ongeloof verslagen, nedergeworpen, buitengesloten, gevangen gezet. Als iemand tot geloof komt, dan geeft hij zijn eigen ideeën dus ook op, officieel. Met name ook zijn eigen bevinding, wat hij er zelf van vindt, zijn religie. Toch? En onderwerpt zich aan het woord van God. We lezen opnieuw Handelingen 2, de eerste officiële uitgebreide evangelieprediking, gericht notabene aan de Joden, aan godsdienstige religieuze mensen, met Joodse wortels. Maar toen ze tot geloof kwamen, werden ze dus van die Joodse wortels afgesneden. Nee, naar het vlees hadden ze Joodse wortels. Maar we hebben het niet over vlees. We hebben het over geest. We hebben het over wedergeboorte. Het ligt dus totaal anders. Ze moesten daar afstand van nemen. Het werd buitengesteld. En daarna vind je in de loop van Handelingen, maar ook in al die brieven, vind je dat verschijnsel van dat ze dan toch maar langs een omweg op een of andere wijze dat wat gevangen gezet was, afgezonderd was, buitengesloten was, die natuurlijke gedachten, zal ik maar zeggen, dat die weer binnengelaten worden. Bekend is de Calvinistische leer, die toegeeft dat wij verlost zijn van de wet. Die heeft er ons van bevrijd, enzovoort. Maar omdat wij ervan verlost zijn, moeten we nu uit dankbaarheid... Dat kan je nergens in de Bijbel lezen, maar dat heeft men bedacht. Moeten we nu uit dankbaarheid alsnog proberen de wet te volbrengen? En dan kan men ook nog wel een tekst vinden waaruit mogen blijken dat de Heer ons daar dan ook nog kracht voor verleent, ook nog. Dat berust dan ook op een misverstand, want zulke schriftplaatsen zijn er niet. Maar je moet er toch een beetje aantrekken. Maar dat is wat. Men verzint altijd een filosofie. Om iets weer terug te halen. En zo zijn er ook filosofieën. Om in onze dagen zeker. Om judaïsme weer te introduceren onder de gelovigen. Men kan makkelijk genoeg aantonen dat ooit en van oudsher. De sabbat, de zevende dag van de week. De dag des Heren. Nee, dat mag ik zo niet zeggen. Maar een dag gewijd was aan de Heer. En dus vindt men, dan moeten wij dan met de Sabbat onderhouden. Daarna heeft ook iemand uitgevonden dat de zondagsheiliging een uitvinding is van de Rooms-Katholieke Kerk. Nog in de dagen van het Romeinse Rijk, sinds Constantijn de Grote. En de invoering van het christendom als staatsgodsdienst. Toen hebben de Romeinen die zondagsheiliging ingevoerd, dus dat is helemaal niet bijbels. Hè? Hoezo dus, dat is helemaal niet bijbels. Die Romeinen zullen toch ook wel een argument gehad hebben om die zondagsheiliging in te voeren, of niet? Hoezo is dat helemaal niet bij ons? Nou ja, enzovoorts. Daarna haast ik mij te zeggen dat die eerste dag der week wel degelijk ook in het Oude Testament al een rol speelt. Zij het dan dat dat... een hoge mate profetisch van karakter is, omdat het verwijst naar nieuwtestamentische inzettingen. Maar goed, je geraakt vanzelf in allerlei spitsvondigheden, allerlei strijd, die gewoonlijk tegen in onze dagen uitgevochten wordt in de diverse fora of hoe dat maar heet mag, weet ik niet, op internet, heb ik begrepen, maar slaat allemaal nergens op, want waar het over gaat is over menselijke filosofie in de loop der tijd om via een achterdeur of nog een andere deur, of voor mij, maar via het kelderraam, alsnog van alles in te voeren wat in dit huis helemaal niet hoort te wezen. Omdat de Heer het eruit gezet heeft. Maar omdat wij vleeselijk denken, vinden we het nodig. Het is makkelijk genoeg om een filosofie op te hangen over dat de mens nou eenmaal wet nodig heeft. Maar God zegt, een mens heeft het er niet nodig. Een geboden en inzettingen bestaande dus. Hè. God zegt, de mens heeft het niet nodig. Sterker nog, als hij dat heeft, dan gaat het nog meer fout. Wat hij nodig heeft, is genade. Nee, niet aan het eind van het verhaal, maar aan het begin van het verhaal. Niet genade om al die overtredingen weg te doen, maar genade om daaruit te leven als levensbeginsel. En dan ziet het er ineens heel anders uit. En dat zijn bijbelse dingen natuurlijk. Hè. En dat is wat Paulus het over heeft. Het frustrerende is natuurlijk dat hij zegt, wij hebben gereed om te wreken alle ongehoorzaamheid, terwijl u of opdat uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn of worden. Hij zegt, wij hebben gereed, maar als je het netjes leest, dan lees je dus, hij heeft het gereed, maar hij doet er niks mee. Nog niet. En daar gaat het ook over, hè. Hij zegt, jullie vinden dat ik van die stoute brieven schrijf. Hij zegt, ik hoop dat als ik bij jullie ben, dat ik dan niet zo stout hoef te zijn. Ik hoop dat ik die wapens niet zo actief hoef te gebruiken. Zal ik met de roede komen? Dat is niet hier, maar dat lees je weer ergens anders, hè. Daar heeft hij het, we hebben gereed. Maar in de praktijk is de apostel nogal onmachtig naar die Corinthiërs toe, omdat ze niet willen luisteren. En daar gaan de laatste hoofdstukken van deze brief nou eenmaal over. Maar het is natuurlijk een aangelegenheid die in de dagen van de Statenvertalers niet begrepen werd. In de eerste plaats omdat men niet of nauwelijks een idee had van wat de gemeente werkelijk is. Dat is makkelijk genoeg, zolang men nog problemen heeft over de vraag of iemand al of niet zalig is of wordt of kan worden of zal worden. Ben je lang niet toe aan de problematiek om wat is de gemeente eigenlijk voor een lichaam? Heb je dat nog? En waar de strijd in de praktijk een vleeselijke strijd was met echte zwaarden enzovoort, om niet te spreken over hooivorken en dorsvlegels. Kwam men aan geestelijke strijd dus ook nauwelijks toe. Of het moet die geestelijke strijd geweest zijn die zich beperkt tot de vraag, zal ik vasthouden aan mijn overtuiging, aan wat ik weet, of zal ik wat water bij de wijn doen? En daar blijft het dan ook bij. En tot vandaag is dit het probleem. De Bijbel zegt over de reformatie, dat vindt u vreemd omdat de Bijbel ver voor de reformatie geschreven is. Maar ja, het is profetisch nu eenmaal. De Bijbel zegt over de reformatie dat die zegt, gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zei dood, ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Die reformatie is ergens gestopt. Waarschijnlijk door een vleeselijke strijd. En door een aardse gezindheid. Dus is nooit voltooid. En daarna is hij vanzelf teruggevallen. Want in deze oude wereld is het altijd zo, als het niet groeit, gaat het dood. En het is dus doodgegaan, het is teruggevallen. Want vandaag is het weer net als in de dagen van de reformatie. Je hebt alleen het gezag van de kerk, van de christelijke organisatie, een gezag van de Bijbel. Nee, zo lang weg. En dat begon in ieder geval bij die daar in Dordrecht al. Met die Dordtse leerregels, daar wordt het gezag van de kerk gevestigd, van de kerkelijke organisatie, in samenwerking met de Staten-Generaal, met de Nederlandse regering. Want kerk en staat waren absoluut nooit gescheiden. Maar goed, maar dat is zo het probleem geweest, hè. Het is niet afgemaakt, het is stopgezet en daarmee is alle leven eruit verdwenen. Dat is de gang van zaken geweest. Was het goed bedoeld? Ja, het was allemaal goed bedoeld. Maar wat is het goede? Ik bedoel, en met Paulus heeft men dus ook altijd moeite gehad tot in onze dagen. Paulus wordt geacht de odd man out te zijn, heet dat in het Engels. Die ene die er niet bij hoort. Wat hoort niet in het rijtje thuis? Noem je een paar apostelen, zeg je, Paulus hoort er niet in thuis. Als we die normaal niet hadden, was het nog redelijk te volgen. Maar met Paulus erbij, dan... het is niet maar Paulus, zoals sommigen denken. Paulus heeft gewoon het grootste gedeelte van de Nieuwtestamentische brieven geschreven. Dat is het. En als je van het grootste deel van de Nieuwtestamentische brieven nou maar af bent, dan had men er niet zoveel problemen mee. Dat is het, dat ligt maar niet aan Paulus. Want iemand als Petrus, die dan van oudsher een reputatie gekregen heeft, al was het maar via de Rooms-Katholieke Kerk, iemand als Petrus predikte heus hetzelfde. Wij leven onder een nieuw verbond en niet onder zwakke beginselen die ons van de vaderen zijn overgeleverd en dat soort dingen. En we zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. We hebben tegenwoordige waarheid, zijn term, 2 Petrus. We hebben tegenwoordige waarheid ontvangen. En Petrus zelf stemt letterlijk zwart op wit volledig in met alle brieven van Paulus, zegt hij in 2 Petrus 3. Dus je bent er niet mee om alleen Paulus eruit te halen. Maar dan heeft er moeite mee, omdat de man spreekt over een positie van de gemeente buiten de lege plaats en officieel, fundamenteel, in de hemel. Als hemelsvolk, als eerstelingen van dat koninkrijk dat in de toekomst op aarde alsnog zal worden geopenbaard. Daar gaat het over. En dat is wat de apostel Paulus de Corinthiërs wil wijsmaken, maar waar de Corinthiërs totaal geen belangstelling voor hebben. En ik moet u zeggen, een grootste deel van de christenen van vandaag ook absoluut, maar dan ook helemaal niet. Net zo min. Men heeft belangstelling voor andere zaken, maar niet voor de Bijbel. En ik heb het sommigen zelfs gewoon letterlijk horen zeggen. Van de week nog trouwens. Alles is vol met christelijke activiteit. Evangelisch noemt men het ook. Maar voor de Bijbel hebben we... Nee, dat is niet mijn ding. Daar hebben wij geen... heb ik niks mee, zei iemand. Ja, en hij wordt geacht zendeling te zijn. Nou ja. Ja, serieus. Goed. Daarna heeft hij het over zijn eigen positie. Waarbij hij zegt, God heeft ons wel degelijk macht. Dat wil zeggen, vers 8, recht gegeven om het een en ander te doen. Om die wapens te gebruiken, logischerwijze, tot stichting. Van de gemeente, namelijk. En niet tot uw nederwerping. Want hoewel de Corinthiërs zelf de leringen van Paulus beschouwen als kritiek, als negatief, omdat hij hun doen en laten natuurlijk gewoon veroordeelt, zegt Paulus, ja, dat, zo kan het er wel uitzien, maar dat is niet wat het is. Waar het over gaat is namelijk dat puin geruimd moet worden om dat nieuwe bouwwerk te stichten, te bouwen. Ik heb eens een projectontwikkelaar gekend, nou die ken ik nog eigenlijk. En die zei, ja, het spijt mij wel, maar het is nou eenmaal, je kan al die mooie oude gebouwen wel in stand willen houden. Hij zegt, maar het is gewoon zakelijk niet haalbaar. Het is veel goedkoper om zo'n pand te kopen. Het zijn vaak bouwvallen, soms ook niet. Het is veel, veel goedkoper om ze te kopen en te slopen en daarna nieuwbouw neer te zetten. Dat is dus ook wat hij deed. Ja. Zo werken die dingen. Het is effectiever. Ja, als je aan het oude wil vasthouden, oké, dat kan je doen, maar dat kost een heleboel. En er blijft gedoe, om het populair te zeggen. Maar wij als gelovigen worden geacht het oude los te laten. Begrijp je me goed, ik ben zeer conservatief aangelegen. Weet dat? Ja. Zeer conservatief aangelegd. Maar niettemin is het zo. Je moet fundamenteel het oude loslaten om het nieuwe te kunnen aanvaarden. En dat is moeilijk, dat gaat in belangrijke mate tegen de menselijke natuur in. Aan de andere kant, als er dan toch iets vooruitstrevend zou moeten zijn en progressief, lijkt mij dat dit progressief is. Wij beminnen de vooruitgang, wij laten het oude los en wij laten ons bouwen tot een geestelijke tempel. We laten ons plaatsen in dat geheel van die gemeente van Christus. Die wordt niet gebouwd of beoordeeld naar wereldse, naar vleeselijke maatstaven. Maar wordt gebouwd door de kracht, door de wapenen Gods. Door het woord van God namelijk. En daar moeten wij het voor vandaag weer dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij dit woord hebben. Dat woord waarmee wij ons mogen voeden, maar dat woord ook dat wij kennen als een zwaard. Een zwaard dat ons losmaakt, lossnijdt van die oude wereld waarin wij geboren werden. En dat ons plaatst buiten de legerplaats, opdat we daar u zouden vinden, niet alleen, maar u zouden dienen. En zelfs opdat wij buiten de legerplaats zouden feestvieren. Wij danken u dat wij aan u hebben deelgekregen, niet op grond van menselijke verdiensten of menselijke overleggingen, maar op grond van de rijkdom van uw genade. En wij danken u dat we hier mochten zijn om ons door u te laten onderwijzen, om ons te realiseren wie wij in u geworden zijn. En dat we geen deel uitmaken naar uw maatstaven van deze oude wereld die tot vandaag in duisternis is. Maar dat wij reeds nu deel uitmaken van uw nieuwe verbond, uw nieuwe schepping, uw koninkrijk dat geopenbaard zal worden. En dat wij als eerstelingen daarvan ook zullen delen in de heerlijkheid daarvan. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij en richt u onze harten tot u. Neemt u onze gedachten gevangen, opdat wij geleid mogen worden naar de gehoorzaamheid van Christus. Amen.